Wij gaan vanavond weer naar Psalm 68, waarvan wij het eerste gedeelte vorige keer besproken hebben. En dat moet voldoende zijn om te zien dat die overwinning waarover gesproken wordt in het opschrift boven de psalm, lof en danklied voor de overwinning, dat die overwinning alles van doen heeft, inderdaad, in de praktijk met de dood en opstanding van Christus, maar in het algemeen dus met het aanbreken van het nieuwe verbond. En in elk geval zou dat uitdrukkelijk moeten blijken uit vers 12, waar we vorige keer waren, waar staat dat de Heer spraak gaf te spreken, heeft men het vertaald. Hij liet spreken namelijk door zijn boodschappers van goede tijdingen, door zijn evangelisten, want dat is in de praktijk wat het woord betekent. Dat wil zeggen, als je het van hier eerst naar het Grieks vertaalt, krijg je vanzelf het woord evangelist. Al moet het eigenlijk, eerlijk gezegd, in de vrouwelijke vorm dan ook nog zijn. Kun je niet zien in de Statenvertaling. Maar het zijn boodschapsters van goede tijdingen. Waar het over gaat namelijk, is dat deze woorden hier allemaal ontleend zijn, hier verderop trouwens ook, aan oud-testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen dat weliswaar gesproken wordt over toekomstige dingen, maar aan de hand van zaken uit het verleden. Waarbij de zaken uit het verleden model staan voor en dus typen zijn, als dat het goede woord is, voor zaken die in de toekomst zouden plaatsvinden. En in het verleden vinden wij dat als er een beetje verlossing tot stand kwam in de geschiedenis van Israël, dan had je de dames die dat luidkeels verkondigden. Luidkeels. Zingend. Dat herinnert u zich toch nog. Je had de uittocht uit Egypte. Je kan natuurlijk ook lang bij stil blijven staan, want het heeft ook niet zoveel zin. Je had de uittocht uit Egypte. Daar krijgen we het loflied van Mozes. Maar niettemin wordt uitdrukkelijk vermeld het aandeel van Mirjam daarin. Die met tamboerijn en alles, dus dat is de eerste heilsoldaten geweest, dat moet wel. Met tamboerijn en alles rondhuppelde. En de blijde boodschap verkondigde, declameerde, proclameerde van de verlossing uit Egypte, waarbij het paard en zijn ruiter in de zee waren geworpen. En hoe het allemaal maar heet, dan mag dat, heb je dan daar. Je hebt het trouwens ook bij die geschiedenis van Sisera, Jabin, kent u die uit de Deborah dan? Die geschiedenis heb ik het over. Dat ontaarde, op de wijze waarop die overwinning tot stand kwam, zal ik me niks zeggen, maar het had iets met tentharingen te maken, maar dat lijkt me deze tijd van het jaar niet zo leuk om daarover te spreken. Maar goed, iets met een kango, hè? Was dat, hè? Maar goed, in ieder geval, het ontaarde in een lang hoofdstuk in een loflied van Deborah. En er wordt zelfs wel gedacht dat het hele dat die psalm met name daaraan ontleend is, omdat we verderop ook wat termen tegenkomen uit dat lied van Deborah. Maar goed, daar wordt dus ook inderdaad uitgebreid gezongen. Dan heb je natuurlijk nog Richteren 11... om eens wat te noemen, de beroemde geschiedenis van Jefta en zijn dochter. Maar we zijn er zo door gefrustreerd door die geschiedenis, omdat we de woorden niet begrijpen, dat we ineens niet meer in de gaten hebben dat toen die dochter van Jefta hem tegemoet kwam, was ze heus niet alleen. Hè? De overwinning was behaald en bij zijn thuiskomst waren de vrouwen aan het zingen. En daar was dan zijn dochter bij. Maar over die geschiedenis ga ik het natuurlijk ook niet hebben. En je hebt natuurlijk de geschiedenis van David en Saul. Dat wil zeggen toen ze allebei nog ongeveer aan dezelfde kant stonden. En dus de Filistijnen versloegen. En dan heb je de dames die zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Kreeg je weer scheve gezichten van. Wat hadden we nog meer? Ik weet niet of hij meetelt, maar toen David de Ark des Verbonds naar Jeruzalem bracht, maar toen danste hij zelf mee, hè? In borstrok. In een linnen lijfrok. Dat wil zeggen, dat is tamelijk te doen, gebruikelijk allemaal, en men verklaart dit zo naar het verleden toe weg. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de toekomst. Ik denk dat het dat is waardoor men dat vrouwelijke van het woord dan toch maar niet in de vertaling heeft opgenomen. Maar dat zal ik nooit weten natuurlijk. Maar dat het hierbij gaat om uiteindelijk, profetisch, uiteindelijk gaat om de blijde boodschap die ruim gepredikt zou worden, zelfs door een grote heerschaar, dat zou duidelijk moeten zijn. Er kan trouwens een andere reden zijn voordat men het vrouwelijke heeft willen weglaten, want het woord heerschaar, u weet wel, van de heren der heerscharen, en het komt hier in het vervolg ook nog een paar keer voor, meen ik. Ja, volgende vers meteen. Dat woord heerschaar veronderstelt niet alleen maar menigten, maar in de eerste plaats menigten van strijders, krijgslieden. Iets dat men althans in het verleden niet makkelijk aan de vrouwen toeschreef. Nou ja, over de Amazone zullen we het niet hebben. Maar goed. Maar in het algemeen niet, en het zal ook een aarzeling gegeven hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat tot in onze dagen de boodschappers van goede tijdingen beschouwd worden als krijgsknechten. Hè? Want hoe dan ook, het mag dan zo zijn dat de overwinning behaald is in het verleden, maar het wil niet zeggen dat de strijd voorbij is, eigenaardig genoeg. Want zo wordt het in de Bijbel beschreven, toch? Ja, de overwinning is behaald en in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Maar wat zijn wij? Krijgsknechten van Christus. Dus ja, blijft een beetje moeilijk. Het heeft twee kanten, het verhaal. Maar niettemin, ik heb u uitgelegd dat het boodschappers van goede tijdingen, dat inderdaad gewoon betekent dat de beloften die gedaan zijn in het Oude Testament, want ik spreek nu even vanuit nieuwtestamentisch standpunt, dat de beloften die gedaan zijn in het Oude Testament vervuld zijn geworden, en de prediking van zoiets heet nou eenmaal bazar. Of van mijn part bezer, heb ik u uitgelegd. Hè? De woorden, de beloften, zijn vlees geworden in de zin van ze hebben gestalte gekregen, zijn vervuld geworden. Mind you, niet in de geboorte van de Heer Jezus, maar in zijn opstanding uit de dood, uiteraard. Hè? En dat zijn geboorte in zichzelf weer een type was van zijn opstanding. Ja, dat moet je allemaal uit je Bijbel leren. Hè? Dat moet je begrijpen. Dat over die gebeurtenissen heen gezien wordt naar de uiteindelijke overwinning. Daarmee zijn wij ook duidelijk, maar het bleek ook al uit de eerdere versie hier in Psalm 68 terechtgekomen in nieuwtestamentische tijd, die dan dus is aangebroken en die ook daadwerkelijk in de volgende verse beschreven wordt. Daar gaan we het dus over hebben. Al moet ik u meteen waarschuwen dat het zijn wat lastige verzen. Ik heb ben zelfs ooit tegengekomen dat iemand schreef, dit zijn wellicht de moeilijkste verzen uit de Bijbel. Dan moet ik zeggen, dat is misschien wel zo, maar dan toch alleen maar taalkundig. Want wat de strekking van dit schriftgedeelte betreft, is het, als u mij vraagt, zeker niet het moeilijkste. Maar je kan blijven hangen natuurlijk in, wat staat hier nou precies? En het punt is, wat er ook staat, het staat er niet precies. En dat kun je dus nooit meer vinden. Dat is tragisch. Dat heeft iets van doen met literair taalgebruik. Met wijze van uitdrukken. En ik zeg altijd, om het eenvoudig te houden, zeg ik dat als het een beetje literair verantwoord is, dan hebben de woorden meer dan één betekenis. Gelijktijdig. En soms meer dan twee ook nog. En dan wordt het echt heel moeilijk. Dat is dubbelzinnig, ja. Dan heeft het een dubbele betekenis en dat is bepalend voor de woorden die gebruikt worden, voor de woordkeus. En daarna krijg je dus vreemde zinnen te lezen. En dan vraag je, wat betekent dat precies? Nou, het is niet precies, het is dit en het is ook dat en het gaat dubbel op. En woorden worden gebruikt omdat ze ook andere dingen oproepen enzovoorts, omdat er een gevoelswaarde aan hangt en al dat soort dingen meer. Dat maakt het wat lastig. Maar goed, dat moet als inleiding maar even voldoende zijn, want we hebben het er vanzelf over. In eerste plaats gewoon gaan we verder in vers 13. De koningen der heerscharen, kijk, daar heb je al zoiets. Die is nog makkelijk. Er was een heerschaar van boodschappers van goede tijdingen. Dat is de heerschaar aan de goede kant, zal ik maar zeggen. Maar daarna hebben we aan de andere kant ook, ook heerscharen. En koningen der heerscharen. Die beschouwd worden als vijanden en die zijn verslagen geworden. Dat zijn ook heerscharen. En dan heb je al zoiets. Hetzelfde woord. Aan de ene kant in dezelfde betekenis, maar in een totaal verschillende toepassing, als u begrijpt wat ik bedoel. De heerscharen van vers 12, dat zijn, laten we maar zeggen, eenvoudig de evangeliepredikers. Maar de heerscharen uit vers 13, dat zijn de vijanden die daarmee overwonnen worden. De ene heerscharen, de ene groep heerscharen overwint de andere, om zo te zeggen. En die andere heerscharen, ja, wat zou u denken van overheden en machten en tronen en heerschappijen en geestelijke boosheden in de lucht. Of gewoon de duivel en zijn oude, de draak en zijn engelen uit Openbaring 12. Die lui. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen... Als we dus lui verslaan, als wij die het evangelie prediken, zal ik maar zeggen, als wij onze vijanden verslaan, dan heeft dat niet in de eerste plaats met mensen te maken, maar dat heeft te maken met overheden en macht en geestelijke boosheden op lucht die erop uit zijn om dat te verhinderen. De eeuwen door. Die heb ik toch, hè? Dat het historisch... Als het achterom kijkt, hè, want er wordt tegelijkertijd achterom gekeken, dat het historisch slaat op al die vijanden die in de loop der tijd verslagen zijn. Daar hadden we het over. Egypte, Egyptenaren, de ruiter, de paard en zijn ruiter. Dat was natuurlijk Farao. Maar daarna, daarachter, was er natuurlijk de god deze eeuw, de overste deze wereld. En de machten die deze wereld in hun greep houden, want je kan ze ook abstraheren en dan wordt het meervoud. Hè? De duivel is de personificatie van al die machten, van zonde en dood, en van wet ook eigenlijk trouwens, maar vooruit. Maar die worden overwonnen. Zie? Maar dat het uiteindelijk gaat om onze dagen hier, en dat de psalm daar specifiek op van toepassing is, ik hoop dat dat duidelijk is. En we hebben niet de overwinning in de zin van dat we een overwinning behalen die we onszelf gedacht hadden. Namelijk op de wereld als zodanig, want dat is niet zo. Maar wel in de praktijk van ons leven, ons bestaan, op deze geestelijke boosheden in de lucht, om het maar eenvoudig te houden. Ja, die proberen ons de mond te stoppen, zal ik maar zeggen. Maar goed. De koningen der heerscharen vloden weg. Nog een keer. Zij vloden weg. En, dan staat het twee keer. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Dat zij die te huis bleef, dat het vrouwelijk is, dat hangt samen met het vrouwelijke uit vers 12. Hè. Boodschapsters, het wordt als vrouwelijk beschreven. En hier in vers 13 is het zij die te huis bleef. En nu zijn het niet meer, maar nu is het er maar één. Maar het hele idee is een simpele. Het leger wordt geacht, de heerscharen, het leger wordt geacht een grote overwinning te behalen. En het eerste resultaat daarvan is altijd de buit die veroverd wordt. Dat is volstrekt bijbels. Per slot moet de oorlog toch ergens van betaald worden, nietwaar? Dat is van de oorlogsbuit en die buit wordt dan verdeeld. Er staan zelfs in de Mosaïsche wet instructies met betrekking tot de oorlogsbuit, dat die niet alleen maar verdeeld moet worden onder de, laten we zeggen, onder de militairen, onder de krijgsknechten, de krijgers. Maar waarom heten ze eigenlijk krijgers? Ja, maar goed, ze moeten er nogal wat voor doen. Maar niettemin, Het moet niet alleen verdeeld worden onder de krijgsknechten, maar ook onder degenen die het voedsel bereid hebben, zal ik maar zeggen, alle hulptroepen die niet actief aan de strijd hebben deelgenomen. En ook aan degenen die thuisgebleven waren. Het is voor het hele volk bestemd. Het moet verdeeld worden. Het wordt allemaal in de Mosaïsche wet beschreven. En het idee is hier dat dit een gemakkelijke overwinning was, met veel buit, en dat er daarna thuis heel wat te verdelen viel. Je moet alleen van die gouden tongen afblijven en van dat Babylonisch overkleed, dat weet u. Dan, maar goed, dat was Achan toch, in verband met Jericho. Maar het is een heel eenvoudig iets wat hier beschreven wordt. Namelijk, de legers zijn gevlucht. In de loop van de geschiedenis komen we dat dus ook tegen. Hè? Dat bij gelegenheid een leger ineens helemaal weg was. Als je het mij vraagt trouwens, twee keer. Eenmaal bij een belegering van Samaria. Maar ik ben niet zo goed in die oude geschiedenis hoor. Eenmaal bij de belegering van Samaria, meen ik. En daarna nog een keer. Het was niet in de dagen van Josia bij de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs. Ze waren ineens allemaal vertrokken. Ja, toch? Dat klopt toch, hè? Nou ja, dat was in ieder geval al twee keer. Legers waren gewoon weg. Het was een makkelijke overwinning. En bij een van die gelegenheden waren die melaatsen daar, die kwamen in het kamp. Ze hadden niks meer te verliezen, weet u wel. Toen bleek dat het hele leger vertrokken was en dat de maaltijd op tafel stond. Zoiets heb ik ervan begrepen, in elk geval. Er viel heel wat te verdelen. En de stad was uitgehongerd, maar ze konden gewoon meteen aanschuiven. Het was wel picknicken dan, maar goed. Toen maar weer. Dat gebeurde dus. Legers weg. Nou, dat is ongeveer wat hier beschreven wordt. En het beschrijft de verlossing van de vijand bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Die vijand, maar ja, het schijnt dat je het altijd moet uitleggen. Die vijand in de praktijk was natuurlijk de duivel. Maar ik heb altijd Hebreeën 2 in gedachten. Waar staat dat de Heer Jezus Christus door de dood heen, dat is dus dood en opstanding, dat hij door de dood heen teniet gedaan had degene die het geweld des doods had. En dat hij daarmee verlost heeft al diegenen die hun leven lang aan de dienstbaarheid van de dood onderworpen waren. Ik heb hier al twee genoemd. De duivel en de dood als zodanig. Bovendien, dat is Hebreeën 2. En het zal u toch niet ontgaan dat Hebreeën in het algemeen spreekt over dat wij verlost zijn van de wet. En bovendien zijn we langs dezelfde weg verlost van de heerschappij van de zonde. Dat is nou niet specifiek de Hebreeënbrief, maar dan toch in ieder geval Romeinen. Romeinenbrief en in hoge mate natuurlijk de brief aan de gelaten. We zijn verlost van de heerschappij van zonde, van dood en wet en in het algemeen van die duivel. Niettemin gaat hij wel rond, zoekende wie hij zou verslinden. Maar aan de andere kant, wij hebben de overwinning. De overhand heette dat ooit in het Oude Testament. We hebben de overhand, omdat wij nou eenmaal voor de strijd volmaakt zijn toegerust. Ja, ook voor alle goede werken. Maar ook voor de strijd, want we hebben die wapenrusting, weet u wel, uit Efeze 6, daar heb ik het over. Want daar staat dat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw, en hoe het maar heten mag. En daarom hebben wij een wapenrusting om te kunnen standhouden, en meer hoeven wij niet, en dat kunnen wij. En dus hebben wij de overwinning. En in die situatie zijn we gezegend met nogal wat zegeningen. Eigenlijk met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar in het algemeen zijn wij gezegend met de zegeningen van Christus. Dus er valt heel wat buiten uit te delen. Heb u die nog? Nee, dat is wat voorbarig, alleen naar aanleiding van vers 13. Dat weet ik wel. Maar ja, ik heb stiekem de volgende versen ook al gelezen. Ik bedoel, het is niet alleen vers 13, er komt nog veel meer. Maar het zijn van die lastige zinnen. Vers 14. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. En dat het lastig is, dat blijkt wel, want de vertalers hebben 1, 2, 3, 4, 5 woorden ingevuld. En dan weet je het wel, dan wordt het lastig. Zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluben goud. Het is nogal wat. In de eerste plaats die twee rijen van stenen, dat begrijp je meteen, daar is iets mee, hè? Al laag. Oké, je kunt ergens liggen, want daar gaat het over, hè? Liggen. Liggen, lag, gelegen. Nee, niet gelogen, dat is weer wat anders. Liggen, lag, gelegen. Al laagt gij tussen twee rijen van stenen, staat er. Er staat maar één woord voor twee rijen van stenen. Er staan de vier in de vertaling. Dus het vers is nogal lang geworden met nog vijf woorden ingevoegd. En hierna hebben we er nog één die één woord er twee keer vertaald geworden is. Dan twee woorden voor. Dus het maakt het vervelend. Maar wat er staat is dit. Al laag gij lieden tussen twee rijen van stenen. Maar twee rijen van stenen, dat is gewoon een woord voor een stal of een kudde, of althans een bepaalde locatie waar het vee ter neder ligt. Je kunt dat waarschijnlijk, maar ik doe dat zelden, je kunt dat waarschijnlijk in andere vertalingen alsnog vinden. Alleen weet je dan nooit zeker of ze er maar wat van gemaakt hebben. Hè? Want dat doen vertalers soms ook, hè? Vooral de latere vertalers. Maar het klopt inderdaad. Twee rijen van stenen is maar één woord. Het wordt vertaald met... in Richteren 5...
Laagt gij niet meer tussen de kooien?
Hè? Dat is NBG zeker, ja. Nou, dat klopt ongeveer wel, hoor. Ik was onderweg naar Richteren 5. Daar zijn wij notabene in die lange lofzang. Er zat nog een lange adem ook. Van Deborah. Die heeft het ergens over Ruben. Nou ja, er was een strijd gestreden en daarna overwinning behaald. En daarna zingt zij één lied en dan komen ze ongeveer... Nou, niet alle, maar een deel van de stammen van Israël worden er genoemd. En hun eventuele bijdrage aan de strijd. Ze verwijt de stam van Dan dat hij niet deelgenomen heeft aan de strijd. Dat is een bekende verhaal langzamerhand, hoop ik. Die waren er niet. Die waren al lang weg naar het noorden. En de rest was al weg op schepen. Want die waren bezig de wereld te veroveren. Hè? De zeevolken waren dat. Zoek het maar eens op. Zeevolken. Althans een deel van de zeevolken. Maar er wordt iets geschreven over Ruben. Moet ik even zoeken. Dat is vers 16. Ja, in vers 15 begint dat. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. Nou ja. Dat is met Ruben wel vaker, hoor. Ruben heeft altijd goede voornemens, maar van Ruben komt nooit wat terecht. Hè? Dat weet u langzamerhand toch, hè? Ja. Hij had het goed voor met Jozef, maar er kwam helemaal niets van terecht, hè? En daarna zei hij tegen vader Jacob, nou, geef Benjamin maar mee, ik sta er garant voor. Maar de vader vertrouwde hem helemaal niet. Hij zei, er komt niks van in. Hij kende Ruben langzamerhand. En hij werd dan ook onterfd in de zin van, hij kreeg niet het eerstgeboren. Hij deed alles met de Franse slag namelijk. Hè? Ja, Ruben. Maar goed, waarom bleef gij zitten, Ruben? Die deed ook niet mee. Was te hoogmoedig. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen? En wat hier vertaald is met een stalling, dat heet in Psalm 68... twee rijen van stenen. Want de aardigheid van dat woord stal, dat we hier nog vinden in de lange vorm stalling, is dat het in het Hebreeuws altijd in de dualis, in de tweevoudsvorm staat en nooit anders. En omdat het nooit anders voorkomt, wil het niet meteen zeggen dat het dus ook een tweevoud is. En dus ook niet dat er twee rijen van stenen zijn. dat er net zo goed palen kunnen zijn of andere dingen die neergezet zijn. Maar ik ga er liever niet te diep op in, want ja, daar kom ik zo ver bij die psalm vandaan. Maar de vertaling met stal is goed. Kudde kan ook. Eigenlijk betekent het woord, als tenminste een werkwoord is, betekent het positioneren. Op locatie ordenen. Op een plek specifiek neerzetten en reguleren, ordenen. En vandaar betekent het dus ook een stalling of gewoon een stal. Waar de dieren verzameld worden en zo hun plek hebben. Een specifieke plek, zal ik maar zeggen. Dus het is helemaal niet verkeerd. Maar de uitdrukking hier in Richteren 5 is volstrekt dezelfde als in Psalm 68. En daar heet het in Richteren 5: waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaad der kudden? De gedeelte van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Dat wil zeggen, die Ruben was aan het filosoferen, onderzoekingen des harten. Die wist het nog niet zeker. Waarschijnlijk zat hij te wachten hoe de Heer het leiden zou. Maar de Heer leidde het niet. Nee, dat heb je van die mensen. Die weten het dan nog niet, weet je wel. Die moeten er nog over nadenken. Niet vooruit te branden, zulke mensen. Dat is echt waar, dat vind ik. Dat is heel vervelend. Ik gun het ze van harte, maar je kan er niet mee samenwerken. Echt. Ik niet tenminste. Maar toen maar weer, hè. Die doen gewoon niks. Die zijn passief. Die wachten tot het probleem zich vanzelf oplost. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat heel wat problemen zich vanzelf oplossen, omdat heel wat problemen gewoon het resultaat zijn van de waan van de dag. Zodat ze zich niet alleen niet maar oplossen, ze bestonden helemaal niet. Dat is het, hè. Maar echte problemen lossen zich gewoon niet vanzelf op. Toen maar weer. Maar dat, u begrijpt nou wat de betekenis is. Men ligt daar neer, tussen de kudden, tussen de kooien, in de, nou ja, in een positie van rust. Een plek die men heeft, en ze komen niet van hun plek, dat is het. En zo wordt, nou laten we maar zeggen, Israël beschreven. Ik heb het er wel uitgebreider over straks. Vers 14. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Want ik ga gauw terug naar Psalm 68. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Wat er ook staat, betekent gewoon, al hadden jullie dan ook niks te doen, al bemoeide je dan ook nergens mee, al was er totaal geen activiteit, dan waren jullie volkomen apathisch, onnozel, naïef, wat het maar was. Gepassificeerd. Niet gepassioneerd, gepassificeerd. Hè? Deed helemaal niks. Al laagden jullie er tussen twee rijen van stenen. Als vleugelen eener duiven overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Wat het maar is. De tussenvoeging, zo zult gij toch worden als, laten we dus maar even gewoon staan. Want dat is wel wat het vers suggereert. Dat wil zeggen, eerst is er helemaal niks en gebeurt er niks. En doet men niet mee. Want dat was het verwijt van Deborah aan Ruben in werkelijkheid. Hè? Ze hadden niks bijgedragen aan de strijd, ze deden niet mee. Al waren ze dan de oudste van de stammen van Israël en van nature de eerstgeborenen. Ze hadden helemaal niet meegedaan. Niettemin, ook al deden ze niet mee, zij zouden delen in de overwinning. Dat is ook wat onder Deborah dus in de praktijk gebeurde. Ze deelden in de overwinning. En ze hadden wel niet meegedaan, maar de buit is ook van hen. Want dat is wat de wet voorschrijft. De buit is voor het hele volk. Moet verdeeld worden. En hier wordt het toegepast op Israël. Ze deden helemaal niet mee. Maar niettemin, zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven, overdekt met zilver en met goud. Zilver en goud worden genoemd. In de eerste plaats, als het over vleugelen gaat, gaat het over iets geestelijks. Op een of andere manier. Over wonderen, over bovennatuurlijke zaken, maar al gauw over afgoden, als het negatief is. En anders over God zelf, maar geestelijke dingen. Wij weten dat allemaal. Some glad morning, when this life is over, I'll fly away. Zit een beetje in de buurt van Zwolle. De lied is wereldberoemd geworden door de Burning Candles. Ja, precies. Ja, I'll fly away. Maar ik geloof trouwens dat Elvis het ook gezongen heeft, hoor. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, hè. En de Golden Gate Quartet. I got two wings, of I want two wings, to fly away where the world can do me no harm. Enzovoorts. Je moet twee vleugeltjes hebben. Oh, had ik vleugelen, ener arend. Enzovoorts, hè. Er moeten tal van gedichten zijn, ook in het Nederlands, met diezelfde strekking. En het gaat nooit om letterlijk vleugels, maar om het idee dat erachter zit. Dat je je even kunt onttrekken aan de omstandigheden op het lage horizontale niveau. En even omhoog. Ja, ja, broeder, ja, natuurlijk, Openbaring 12. Aan de vrouw werden gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Aan Israël dus. Maar eerlijkheidshalve moet ik daar ook aan toevoegen dat het niet origineel is in Openbaring 12. Het is namelijk ontleend aan Exodus. Want daar zegt de Heer al tegen Israël: hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en verlost heb uit Egypte. Het is precies hetzelfde. Ze wijst terug naar een historische gebeurtenis. En andersom, de historische gebeurtenis wijst naar een toekomstige. En het idee is dat Israël op wonderbaarlijke wijze verlost zal worden. Zoals Israël op wonderbaarlijke wijze verlost werd in het verleden. Men leest er gewoonlijk overheen, maar ze moeten in een dag of twee, drie moeten ze uit Egypte terecht zijn gekomen bij de Schelfzee, wat normaal gesproken helemaal niet kan, want het is te ver weg. Maar er staat dat ze nacht en dag doorliepen. Wat ook niet kan, want dan val je bij neer. Ja, en veel te eten kun je ook niet bij je gehad hebben, trouwens. Moet snel op zijn. En bovendien staat er niet maar wandelen, maar lopen. En dat is hardlopen. Dus in de praktijk staat er dat het volk in de looppas, dag en nacht doorrennend, staat er echt. Dat kan niet natuurlijk, tenzij er een wonder gebeurde. En waarom niet? In dat licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat iemand als Elia nog eens een keer de marathon liep in, hoe liep hij ook alweer? Van de Karmel naar, waar ging je ook weer naartoe? Naar Samaria. Gelooft wel, hè? Dat deed hij ook in recordtijd, want hij wist dat er ging regenen. Dus, heel haast. In de lopers, dat zie je anders alleen maar in films, maar dat is allemaal alles vertoond. Ja. Maar daar gaat het over, hè? Israël wordt vergeleken, krijgt vleugels ineens. Wordt vergeleken bovendien met een duif. En wij weten in het algemeen, dacht ik, dat de duif de uitbeelding is van wat wij de Heilige Geest noemen. Dat staat in de Bijbel, want Johannes de Doper zegt dat, hè. Ik zag de Heilige Geest op hem neerdalen in de gedaante van een duif. Heilige Geest kun je namelijk helemaal niet zien, anders heet het geen geest, immers. Dus je kan het niet zien. En toch zag hij de geest nederdalen, want hij zag een duif nederdalen van de hemel. En dan zeggen we, nou ja, dan staat er dus dat de duif een beeld is van de geest. En dat is ook zo, maar neem niet weg dat een duif ook in de Bijbel ook een uitbeelding is van bijvoorbeeld Israël. Waarom? Ja, omdat het op een of andere wijze een volk is in de dienst van God. Met een geestelijke bediening en een geestelijke roeping. En omdat het op een of andere wijze als eerste van alle volkeren die geest ook daadwerkelijk zou ontvangen. Want God zou zijn geest uitstorten op alle vlees, maar dan toch primair aan Israël. En ik ben even aan het kijken wat er staat in Psalm 74, vers 19, waar Israël bidt of waar gebeden wordt voor Israël. En waar staat in Psalm 74, vers 19... Geef aan het wildgedierte de ziel uw tortelduif niet over. Zodat die tortelduif, wat er ook staat, welk woord er ook staat, gaat over Israël. Maar er staat tortelduif, dus het is een uitbeelding van Israël op een of andere wijze. Bovendien, wij kennen de uitdrukking tortelduif ook. In de zin van, zij gedragen zich als tortelduifjes. En maar koeren, weet je wel. Ze heten trouwens ook lachduiven, tortelduifjes. Maar vooruit maar weer. Ze maken er nogal wat geluid bij, maar het is een lust om te zien. Elk voorjaar geniet ik daar weer van. Kijk ik de hele dag vanuit mijn kantoor, kijk ik naar buiten. Dan zitten die twee tortelduifjes aanwezig. Soms is er één weg, maar... ja, dat is leuk, ja. Nee, is dat niet leuk? Oh. Is hier iemand met een ornithofobie? Ik stik in het woord. Een ornithofobie. Maar, toch maar even. Maar goed, voor de goede orde lees ik u toch nog. Ik zei, gaat over Israël, maar zo staat het er natuurlijk niet in Psalm 74. Je had ook kunnen zeggen, het gaat over een gelovig overblijfsel. Nou ja, Sion wordt genoemd nog. Dat zou Jeruzalem moeten zijn dan. En er wordt gesproken over God, mijn koning en dat soort dingen. Maar verdere aan de geografische aanduidingen staan daar niet in. Maar ik lees u dan maar even Hosea hoofdstuk 7, vers 11. Want Efraïm is als een bottenduif zonder hart. Zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot Assur. Waarbij bottenduif de aanduiding is van Efraïm en daarmee van de... nou ja, de bevolking, in ieder geval van de stam van Efraïm, maar eigenlijk, maar ja, daarvoor moet je wel beter thuis zijn in Hosea. Voor zover het over Israël gaat, gaat het in Hosea over 10 stammen van Israël en niet over 2. Dat is hoogst essentieel. En ik heb zo mijn redenen om dat bij gelegenheid, toch maar eens op te wijzen, met wat nadruk. Dat wil zeggen, de duif. Hierin een botte duif, wat het ook wezen mag. Je kan er dan je brood niet mee snijden, denk ik wel eens. Maar laten we zeggen dom. Zo gebruiken wij dat woord ook. Hè? Als iemand bot is, is hij niet scherp. Hè? En als hij scherp is, is hij vlug van begrip. Dan denkt hij goed mee. En als hij bot is, ja, dan is hij dom. Stom. Is die bot. En kortaf, zonder begrip en zonder tact, zonder inzicht en dat soort dingen meer. En dat is wat hier beschreven wordt. Want het grootste deel van dit Bijbelboek is verwijt aan het adres van de 10 stammen van Israël onder leiding van Efraïm, de eerstgeborene. En daarna kom ik terug in Psalm 68... Want er staat natuurlijk niet over wie het gaat. Al laagt gij, vers 14, tussen twee rijen, zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven overdekt. Maar over wie gaat het in vredesnaam? Nou ja, ik heb die twee teksten gelezen, gewoon omdat ik er niet meer gevonden heb waarin uitdrukkelijk gesproken wordt over Israël als duif. Ik heb ze niet geselecteerd. Zijn ze allemaal. Ik heb er maar twee gevonden. En uit Psalm 74 mogen blijken dat het op een of andere wijze over Israël gaat, hoewel dat niet eens genoemd wordt. Ja, Jona heet ook duif. Maar dat is een verhaal apart natuurlijk. Hè? Maar in Psalm 74 Israël in het algemeen blijkbaar, hoewel het er niet eens bij staat. En in Hosea is het de aanduiding dan toch specifiek van Efraïm en via Efraïm, via de naam Efraïm van de 10 stammen van Israël. En wat Jona betreft, die heet zo, duif. Maar Jona, die staat ook voor 10 stammen van Israël. Dat is het eigenaardige van het hele verhaal van Jona, namelijk. Ik weet niet meer uit mijn hoofd uit welke stam hij was, maar ik weet wel dat hij in Jaffa scheep ging. Hij moest naar Nineveh. En daar had hij niet voor op een schip hoeven te gaan. Nou, het had gekund om een eindje naar het noorden te varen. Dat gaat wat vlotter. Maar er ging een Joppe, heet dat, Jaffa-scheep. Maar dat ligt in het gebied van Dan. Dat was van oudsher de enige haven van Israël. Dus het was de grote haven van de zeevolken. Later de Feniciërs. Maar die hadden nog meer havens. En in plaats van dat hij naar Nineveh ging, wilde hij naar Tarsen, helemaal in het westen. Want Tarsen was een Danitische kolonie in het tegenwoordige Spanje. Dus ja, je bent bij de 10 stammen van Israël terecht. Bovendien moest je naar de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En dat is dat rijk waarin de 10 stammen in ballingschap zijn weggevoerd. En bovendien moest je naar Nineveh en het bekeerde zich. Hetgeen toch de uitbeelding is van iets heel onverwachts. Dat was voor Jona trouwens ook onverwacht. Ze bekeerde zich en had het niet gedacht. Maar het is de uitbeelding van hoe inderdaad de zaligheid, het evangelie, de boodschap terecht zou komen bij volkeren. En je had het niet gedacht, maar ze kwamen tot geloof. En dan heb je het weer opnieuw over 10 stammen van Israël. Nineveh betekent trouwens de dubbele zoon. Het is een prachtige term voor het eerst geboorterecht eigenlijk. De zoon met zijn dubbele deel. Prachtig verhaal. Je zou het niet denken, het moest ook zo niet gebeuren. Maar via een omweg, via een schipbreuk kwam het evangelie daar dan toch terecht. Dat is Jona. En het is dus een uitbeelding van het werk van de geest. Die onopvallend voor de wereld dan toch zijn werk doet. Want het is een uitbeelding hoe door de geest van God het evangelie terechtgekomen is bij 10 stammen van Israël. En je had het niet gedacht, niemand gelooft het nog als ik het vertel. Maar het is een historisch feit. Zij kwamen tot geloof. En ze ontvingen de zegening van het eerstgeboorterecht. Vanuit Assur. Dit is de verkorte versie van het verhaal. Maar goed, dat is ook de duif dus. Maar het sluit wel bij elkaar aan. En daar gaat het me maar om. Jona, de duif. Ja, meer specifiek, voor zover het Israël is, is niet Juda. Maar is het in de Bijbel althans... Israël, dat wil zeggen de 10 stammen. En dat mogen ook uit de rest blijken, maar ik ga eerst weer even verder. Zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven. En die vleugelen, ja, dat duidt op een wonder. En als het over een geestelijke aangelegenheid gaat, dan zijn die vleugelen, dan horen die vleugelen bij de duif en de duif bij die vleugelen enzovoorts. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Overdekt met zilver. Zilver moet ik van zeggen dat in de Bijbel, als je er een typologische betekenis aan geeft, zilver is een beeld van verlossing. Dat komt omdat zilver hetzelfde is als geld, ook in de Bijbel. En dus gaat het om loskoping, vrijgekocht. Dat is zilver, hè? Vandaar al die zilveren voeten in de tabernakel. Zilver. En welke vederen, veren dus, zijn met uitgegraven geluwen goud. De uitgegraven en geluwen, dat is twee keer hetzelfde. Dat wil zeggen, het is één woord, maar men heeft het twee keer vertaald. Dat geluwen, dat is gewoon het oude woord voor geel, hè? Geluw. Dit Hebreeuwse woord, jerak, vertaalt men dan dus inderdaad met geel. Men zegt eigenlijk een beetje groenig, geelgroen. Dat komt door de toepassing. Het wordt namelijk ook toegepast op het jonge groen dat ontstaat op de akker, zal ik maar zeggen. Als het pas uitkomt, dan is het nieuw en vers. En dat varieert van geel tot groen. Ik weet niet of je het nu in de natuur ziet, ik denk het wel. Het moet groen worden, we zeggen het wordt groen, maar kijk maar goed, er is heel veel geel bij. En geel is trouwens ook een van de eerste kleuren die je ziet in het voorjaar. Hè? Nou, wit denk ik het eerste. En dan komen al die gele bloemen. Je weet wel, de narcissen en zo. Hè? Ja. Eerst geel en de brem en de... Wat het maar was al. Oh, goed. Toen maar. Maar men zegt het is geelgroen. Maar het wordt beschouwd als de kleur van goud, blijkbaar. En de andere vertaling is die van... Een splitsing, een verdeling, een tweedeling. En de vertalers hebben er niet goed raad mee geweten, hebben het woord toen maar twee keer vertaald. En geel is scheluw, maar dat is gewoon oud-Nederlands. En uitgegraven is de Nederlandse versie van een splitsing, een scheiding, een verdeling enzovoorts. Of dat hier een betekenis heeft in dit vers, zo, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dit woord kom je tegen als Abraham tot zijn knecht zegt, leg uw hand onder mijn heup. Dat kan je moeilijk vertalen met leg uw hand onder mijn geelgroen. Neem aan dat het trouwens ook niet geelgroen was, maar doe maar. Maar wel een verdeling. Ik hoop niet dat ik dat verder hoef uit te leggen. Een verdeling is dat, ja. Maar ik houd het maar op geel-groen. Zilver en goud. Geel, geel-groen, goud. Goudachtig. Per slot spreken wij ook over het gouden graan. Dat staat ook gewoon op dakken. Is dat goud? Het is geel. Het is geel-groen. Toma. Goud. Kortom, dat volk, want het gaat over een volk, dat mogen duidelijk zijn. Israël, als u mij vraagt, gaat het specifiek over de 10 stammen van Israël. Degene die verdeeld wordt. Kijk, als uit dat woord geel nog die andere betekenis meekrijgt ook, dan wil ik gewoon zeggen, ze waren afgescheiden. Uitgegraven. Zij waren verdeeld. Zij waren de andere groep. Zij waren niet het Joodse volk, maar het andere deel. Dat hoef je hier niet aan te hangen, hoor. Ik had het ook net zo goed niet kunnen zeggen. Want in vers 19 komen we dezelfde gedachte alsnog tegen met andere woorden. Dus ik laat hem nu ook verder liggen. Hè? Maar het idee is dat dat volk helemaal aan de strijd niet deelnam, maar het krijgt toch de overwinning en het heeft buiten verdelen. Het is ineens verlost geworden, zilver. En wat goud betreft, goud is een uitbeelding van heerlijkheid in het algemeen. En dus koningschap, dat ligt het meest voor de hand. En eventueel trouwens ook priesterschap. Dat, nou ja, eventueel, eigenlijk. De koning is priester en de priester is koning, dat weet u toch. Hè? Behalve dan onder het oude verband, vandaar dat je dat niet splitsen kunt. Goud is een beeld van koningschap, dan wel van priesterschap, maar het algemeen van heerlijkheid. We lezen opnieuw de Hebreeënbrief. De koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die niet zichzelf verheerlijkt heeft om dat priesterschap te ontvangen, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, staat er allemaal zo. Hè? Niemand neemt zichzelf die heerlijkheid, maar enzovoorts. Nou, daar gaat het kennelijk over. En dan komen we weer bij een moeilijk vers. Dit blijft even hangen, want het heeft zijn vervolg in vers 18 en 19. Maar in vers 15 krijgen we nog een toelichting. Daar staat, als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg gods, een bultige berg, en die springt nog ook in de vertaling van vers 17. Kijk, dit zijn die moeilijke versen eigenlijk pas, hè? Vers 15, 16 en 17. Maar ik probeer u wat te besparen, dus ik zal het snel proberen te zeggen. Salmon. Eerst Salmon maar even, in vers 15. Salmon is inderdaad eventueel een berg. Je komt hem namelijk tegen als een berg in Samaria. Dat wil zeggen in het stamgebied van Efraïm. Hé. Hey. Kijk, dat is gewicht wat aan de naam hangt. Salmon. Waar ligt dat? Efraïm. Samaria, Efraïm. Het is stammen van Israël. Dat weten we, want het wordt beschreven in, of genoemd in Richteren 9, vers 48. In het verhaal van, hoe heet die man ook, Abimelech? Ja, die zoon van Gideon. Ja, en dan is het een berg bij Sichem. Sichem, Efraïm, Samaria. Alle drie de namen spreken over de 10 stammen van Israël. Dat gewicht hangt eraan. Sichem, tot in het Nieuwe Testament aan toe, waar het Sichar heet trouwens, via het Aramees, in Johannes 4. Samaria en Efraïm. Dat zou kunnen. De naam zelf komt dus daarvoor. Daarnaast ook in 2 Samuel 23 vers 28... maar daar is Salmon een persoon. Het is iemand. Het is een meneer. En bij elkaar komt het 3 keer voor. De derde plaats is hier in Psalm 68. Dus je hebt er weinig aan. Wat is er met die berg? De optie is namelijk om dat woord Salmon te vertalen. Niet als eigen naam te beschouwen. Dat is een bekend beginsel. Is de naam of moet je het woord vertalen? Iemand als Luther heeft de naam gewoon vertaald. En hij vertaalt het met iets als donker. Dat klopt. Want Salmon komt van Tselem. En Tselem moet je vertalen met... en wordt in de Bijbel vertaald, want het komt nogal eens voor... wordt vertaald met beeld. Met name een keer of 18, geloof ik, in Daniel. En er komt nogal eens een beeld voor in Daniel, hè? In de droom van Nebukadnezar, daarna gewoon in Babel zelf... en in latere hoofdstukken als afgodsbeelden. Beelden dus. De eigenlijke betekenis is moeilijk te vatten. Het wordt vertaald met schaduw. Als je woordenboeken nakijkt met de betekenis van Bijbelse namen... dan vind je bij Salmon vermeld shadowy. Schaduwachtig. Iets van donker. Maar het betekent zoveel als schaduw, een illusie... een representatie, het een is een schaduw van het andere. Dat is volstrekt de Bijbelse betekenis. Dat weet u toch, hè? Een schaduw is wat van een persoon gezien kan worden. Dus zonder opschijn valt er een schaduw. Je ziet de schaduw, maar de schaduw is de representatie van de persoon wiens schaduw je ziet. Enzovoort. Met andere woorden, daar komt ook de vertaling met beeld vandaan. In Daniel. Heb je dat nog? Want dat beeld, al die beelden in Daniel, maar de hele Bijbel door... die beelden, die opgerichte beelden, zijn een schaduw van andere zaken. Dat weet u toch? De wet is een beelden, zijn schaduwen van toekomende goederen. Vandaar dat schaduw en beeld, het zijn die twee verschillende dingen. Het is één ding. Het is een representatie van iets anders. De mooiste vertaling die tegenkwam was die van een representatieve afbeelding. Weet je het nog? Niettemin weet men dat de berg Salmon, want die bestaat dus wel degelijk... een beboste berg is, een dicht beboste berg... en dus met veel duisternis. Het donkere bos, weet u wel. Het donkere bos uit alle sprookjes, hè? Ja, het donkere bos. Hoe heette dat in de fabeltjes? Het buitenbos. Hè? Het buitenbos. Het enge bos? Nee, het buitenbos was dat, toch? Ja. Ja, goed. Never mind. Het is een bekend beeld. De duisternis van zo'n bos... Het woord betekent dus eventueel donker, schaduwachtig. Dat kan. En daarom kan het ook vertaald worden met beeld. Iemand zei, ja, maar dat is Aramees. Dat mag niet, want er komt uit Daniel, dat is Aramees. Dat is geen Hebreeuws. Dan moet ik u zeggen, maar het staat ook in Hosea 3 vers 4. En dat is geen Aramees. Dus je moet je ook niet zo snel wat wijs laten maken, denk ik wel eens. Hosea 3... Hey, er zijn wel weer een Hosea. Is dat toeval of niet? Hosea 7 was... was die duif, weet je nog? En nou zijn we in Hosea 3... vers 4, want de kinderen Israëls... maar dat zijn de 10 stammen... Echt wel. De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht tselem. Zonder opgericht beeld. En zonder even wat een tere film. Wat het betekent ga ik niet vertellen, maar het heeft iets van doen natuurlijk met een bepaalde periode uit de geschiedenis van de 10 stammen van Israël. En dat vind ik nou weer even voldoende. Daarna ga ik terug naar Psalm 68, vers 15. En lees ik u gewoon de Luthervertaling voor. Nou ja, in het Nederlands. En Luther vertaalt met wanneer de Almachtige de koningen onder hen. De Statenvertaling staat daarin. En je weet nooit waarin dan. Maar onder hen is heel goed. Onder hen verstrooid. Want de Almachtige verstrooit de koningen onder hen. Onder wie? Onder die gij uit het voorgaande vers. De lui die passief waren. Die niet meededen. Die terzijde bleven, zal ik maar zeggen. Die nederlagen tussen twee stallingen. Trouwens, je hebt die uitdrukking nog een keer. Dat is in Genesis 49. Waar het gezegd wordt over Issachar is een ezel. Die ligt tussen twee... wat het maar was. Maar het is hetzelfde idee. Hij doet niet mee. Hij is inactief. Maar de Almachtige verstrooit de koningen onder hen. Ik zal nog een keer lezen. Luther. Wanneer de Almachtige de koningen onder hen verstrooit, wordt het helder. Dat is de vertaling van sneeuw. Wit staat er niet, sneeuw staat er. Hè? Maar met de betekenis van wit. Wordt het helder waar het donker is. Of waar het donker was. En als je het niet zo vertaalt, dan moeten de commentatoren zich uitputten om er wat van te maken. Maar ze komen bij hetzelfde terecht. Dan zeggen ze, nou ja, het werd sneeuwwit op de Zalmon. Dat is vreemd genoeg, want er staat een donker bos. Historisch. Dus ziet het dan ineens heel anders uit. En hoe komt het dan? Nou, dat komt omdat die legers die vluchten en ze laten hun witte linnen kleding achter en dan ziet het er allemaal ineens wit uit. Nou ja, ik vind hem erg gekunsteld, zo'n verklaring. Ik vind deze vertaling van Luther zeer acceptabel. Wanneer de Almachtige de koningen onder hem verstrooit, wordt het helder waar het donker was. In de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Het licht gaat op waar het duister was. Maar hoeveel profetieën wilde u hebben? Waar dat staat. Een volk wat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de volken bedekken. En donkerheid de aarde of wat er maar staat in Jesaja 61... Of 60, een van die twee. Maar over u zal het licht opgaan. Over u zal de Heer opgaan. Enzovoorts. Dat is precies de beschrijving van de aanvang van onze tegenwoordige bedeling, waarin officieel en generaliserend het licht in de wereld uitging. Maar terwijl het uitging in het algemeen in de wereld, ging het op een specifieke plek alsnog aan. En dat was onder de 10 stammen van Israël. In Galilee, in Gallië der Heidenen. Dat is Jesaja 8, 9. Gallië der Heidenen, ja, bij de zee. Zebulon wordt genoemd, de Naftali, ja. Men zegt dat de vertaling van Zalmon, Tselem eigenlijk, met beeld, dat Aramees is en geen Hebreeuws. Toen zei ik, nou ja, en Hosea 3, vers 4 dan. Dat is Hebreeuws, dat is geen Aramees. En om het verhaal compleet te maken, in Nahum 1 vers 14 vind je het begrip twee keer. En daar is het beeld, afgodsbeelden namelijk. En dat is ook geen Aramees. En Habakkuk is ook geen Aramees, want in Habakkuk 2 vers 18 vind je het woord ook twee keer als aanduiding van beeld. In het algemeen, afgodsbeelden zijn het dan, maar beeld. En beelden zijn schaduwen, uitgedrukte beelden, mooi hè, van wat anders. En dat is waar het over gaat. Dus schaduwachtig. Op een of andere wijze toch duister. Dat wordt van de wet ook gezegd. Van de wet wordt gezegd dat het duisternis is en dat de tijden van de wet tijden van onwetendheid waren. Maar niettemin de contouren van die schaduwen en van die duisternis dus, die wijzen dus op nieuwtestamentische dingen, op andere zaken waarvan ze de uitbeelding zijn. En daar laat ik het maar bij. En dan kom ik bij vers 16. Want ja, daar staat het woord Bazan in. En toen heeft men gedacht, dat is ook een adreskundige aanduiding. En dus wordt het, de berg Bazan is een berg gods. Mijn oudste aantekening in deze Bijbel is een vraagteken erachter. Een vraagteken wijzen, hoezo een berg gods? Waar komt dat ineens vandaan? Maar goed. Ik kom er zo terug. De berg Bazan is een berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Maar zoeken... Ja, bultig, dat zijn de toppen. Ze hadden het ook met hoog kunnen vertalen, gewoon een hoge berg. Maar vooruit, ze hebben het vertaald met bultig. Toen maar weer. Maar doet u dat maar, zoekt u het begrip Bazan maar op. In uw Bijbelse woordenboek, encyclopedie of wat het maar is, Bazan... En er staat gewoon in, dat is het gebied pak een beet oostelijk van de Zee van Tiberias, zo heet dat, het meer van Galilea. Dus in Jordanië. En het is vruchtbaar terrein, over het algemeen. En zo vat men de naam Bazan ook op, als een vruchtbaar gebied. En vooral vruchtbaar omdat er geen stenen zijn. Meestal ligt het land vol met stenen, maar in Bazan liggen die stenen niet. Verder kennen wij stieren van Bazan en dat soort dingen weer. En aan het eind van zo'n uiteenzetting in zo'n encyclopedie staat dan... Bazan slaat ook op een berg. En hoezo? Nou, omdat het staat in Psalm 68, vers 16. Mijn conclusie is, Bazan is dus geen berg. Want dat is het nooit, behalve in Psalm 68, vers 16... Ja, en dat is nou juist zo'n moeilijk vers waar je niet... Bazan is een berg gods. Het is niet eens een berg. In alle commentaren is het gewoon tamelijk vlak land en erg vruchtbaar gebied. In het bijzonder, het maakt deel uit van Gilead. En het is het gebied van de halve stam van Manasse, de stam van Ruben, de stam van Gad. Het schijnt hoofdzakelijk de halve stam van Manasse te zijn. Maar van die stammen, dat zijn die 2,5 stammen die oostelijk van de Jordaan bleven, zich gevestigd hebben, het gebied wat ze veroverd hadden op Och, werd u nog de koning van Bazan. En toen vroegen ze, mogen wij hier blijven wonen? Toen zei Joshua, die zei, ja, dat mag wel, maar je moet wel eerst mee om de rest van het land te veroveren, hoor. Ruben dacht er alweer tussenuit te knijpen. Ja, Ruben. Er staat toch heel wat in de Bijbel over Ruben eigenlijk. Maar toch maar weer. Terug naar dit vers. Zal ik u ook maar weer de vertaling van Luther geven? Die lijkt me wel aardig. De vertaling van Luther is... Gods berg is een vruchtbare berg. Hij vertaalt Bazan met vruchtbaar. En dan nog een keer een groot en vruchtbaar gebergte. En bultig heeft hij vertaald met groot. Want als de gebergte is, dan is, dan is de groot gebergte of hoog, wat het maar is. Maar ik denk dat die vertaling klopt. Gods berg is een vruchtbare berg, een groot en vruchtbaar gebergte. Dat is uiteraard niet Bazan, maar het is Sion. En het is erg hoog zelfs, Sion. Kom ik zo ook weer op terug, want de volgende versen komen erop terug. Het gebruik van de naam Bazan, of van het woord Bazan daarin, ligt niet voor de hand. Want als het gaat om vruchtbare dingen, dan zijn er nogal andere woorden voor te gebruiken. Met andere woorden, de berg Gods is een vruchtbare berg. Acht ik een goede vertaling, maar waarom wordt de naam Bazan erin gebruikt? En om het kort te zeggen, dat is omdat het gaat om een inderdaad godsberg, een vruchtbare berg. Maar de vraag is dat Sion? Het tastelijke Sion, Hebreeën 12. Of wordt zelfs bedoeld het hele hoge Sion, een groot en vruchtbaar gebergte, groot gebergte, wordt bedoeld het ontastelijke Sion, dan is het de hemel zelf. Of wordt gewoon bedoeld Sion in de zin van niet maar letterlijk, maar meteen overdrachtelijk, namelijk het nieuwe verbond, het koninkrijk Gods, Messiaanse Rijk, dat Sion. U weet wel, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. We trekken naar Sion, de eeuwige stad onze schats. Staat dat ding in glorieklokken? Mooi lied is dat. Wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Ja, mooi lied. Ken je dat of niet? Nee? Ja. Nou goed. Wordt dat misschien bedoeld? Het antwoord is ja, dat is wat bedoeld wordt, maar dat blijkt uit de volgende verse alsnog wel. En de verwijzing naar Bazan, doordat het woord gebruikt wordt, lijkt me ook niet zo verkeerd, want er hangt ineens Manasse eraan. En de stam van Ruben wellicht, in de halve stam van Manasse, Ruben en Gad. Dat hangt er dan meteen aan, maar je bent daar wel terecht bij de 10 stammen van Israël en niet bij de 2, nog steeds. En weer opnieuw. Hebben jullie die nog? Er steekt van alles aan, hangt wat gewicht aan zo'n term. Het is dubbelzinnig. En dat is bepalend voor die woordkeus. Alleen de vertalers hebben het als eigen namen opgevat, zowel Salmon als Bazan. En ja, dat kan je wel doen, maar daarna verdwaal je volkomen. Nou goed. In werkelijkheid, het gaat om een vruchtbare berg. Hieronymus, dat is ook niet de eerste, de beste trouwens, Hieronymus. Dat was een zeer goede taalkundige, Hieronymus. Dat is ook degene die de Vulgata gemaakt heeft. De Latijnse vertaling van de Bijbel. Die vertaalt Bazan inderdaad met vruchtbaarheid, vettigheid en meer in het algemeen, officieel zegt hij, het is een vruchtbare vlakte zonder stenen. En dat lijkt dus echt niet op een berg. Maar vooruit maar. Vers 17. Waarom springt gij op? Daar gaat hij weer. Gij bultige bergen, sinds wanneer springen de bergen op? Het woord voor opspringen is ratsat. Ratsat. Komt trouwens alleen maar hiervoor. Dus de vertalers waren erg vrij om er een betekenis aan te geven, want je vindt het elders in de Bijbel toch niet. Dat is maar makkelijk. Ze zaten ook in de buurt met opspringen, maar bergen doen dat niet. Het woord betekent namelijk scheef. En meer in het bijzonder, scheef kijken. Daar had ik het net over, scheve gezichten. Ja. Precies, dat betekent scheef kijken. Scheef wantrouwend zijn. Dat is de betekenis die er daarna aankleeft, maar letterlijk is het scheef. En dus wantrouwend kijken. Maar er zijn inderdaad vertalingen in omloop waar gewoon staat: waarom zijt gij jaloers? Want dat is de strekking van het woord. En in het Nederlands vind je dat dus nog in de uitdrukking een scheef gezicht trekken. Dat wil zeggen scheef kijken. Jaloers zijn. Waarom zijt gij jaloers? Gij hoge bergen. Gij bultige bergen voor mijn part. Gij hoge bergen. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Al is nog steeds de naam van die berg niet genoemd. Want het is niet Bazan. Dat weet u nog. Onthoud dat. Hè? Het is niet Bazan. Het staat er ook niet. Vers 16 zegt gewoon: de berg Gods is een vruchtbare berg. Maar welke is die berg Gods? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal het de Heer wonen in eeuwigheid. Men zou begrijpen dat achter die berg de naam Sion steekt, maar dat de naam Sion in de Bijbel menigmaal de aanduiding is zelfs van heel Israël. En van het Davidische koningshuis en van het Davidische koninkrijk. En bergen zijn koninkrijken, dat weet je, omdat het een paar keer zevenvoudig bijvoorbeeld alleen al in openbaring staat. De zeven bergen zijn zeven koninkrijken. Moeilijker mag het al niet zijn. En dus gaat het hier over het koninkrijk van de Messias. Het evangelie is gepredikt geworden, ik grijp even terug. Nieuwe verbond is aangebroken. En sindsdien is er sprake van een berg gods. Dat is gewoon het koninkrijk van Christus. Het is hoog. En dat koninkrijk bestaat tot op heden alleen uit de gemeente. In de praktijk. En dat is waar hij woont, want de gemeente is een tempel. En wat lezen we hier? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal de Heer wonen. En wonen is blijven, dat weet u, hè? U weet wel, verblijven, blijven. Ook zal de Heer wonen in eeuwigheid. Ja, er zijn zoveel schriftplaatsen voor dat ik me daarvan onthoud om u dat allemaal te vertellen. Maar ik neem aan dat bekende gedachten zijn. Zie. En ik ga meteen verder, want ik wil ze graag even allemaal bij elkaar noemen. Want daar staat in vers 18... Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. En ook nu moet je opletten, want en natuurlijk, het woord wat gebruikt wordt betekent een wagen. Ja, maar in de praktijk is het ook dikwijls de aanduiding van de inhoud van die wagens. Ik bedoel, als het leger bestaat uit zoveel wagens, ja, wat moet je met die wagens? Daar heb je niks aan. Tenzij dan dat iemand in die wagen rijdt. En liefst niet één alleen. Hebben u dat nog? Met andere woorden, dat woord wagenen kan ook gewoon de aanduiding zijn van de hele cavalerie. Het paardenvolk. Degene die daarin zitten. Een wagen vol. Zoals het lied zegt. Goed. Hebben we die ook uitgelegd? En hoeveel zitten erin in die wagens? 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. Je krijgt toch de indruk dat het meer om het twee en het dubbele gaat dan om de duizenden, toch of niet? Er ligt wel erg veel nadruk op. Ik zou u moeten verwijzen naar... Staat hier verkeerd. Daniel 7... waar de Heer gezien wordt in verband met zijn wederkomst, samen met tienduizenden of zoiets. 7 vers 10. Duizendmaal duizenden dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich, maar die 10.000 × 10.000 of hoeveel te maar waren, dat is het gericht. Dat is de rechtbank, want het is de gemeente. Het is de Heer die zou komen met zijn vele tienduizenden of wie het maar waren, heiligen of populair zeggen we altijd engelen. Maar in de praktijk is het de aanduiding van de gemeente. En zij zijn het gericht, want de Ecclesia, dat is de gemeente, is nou eenmaal de wetgevende en in tweede instantie rechtsprekende vergadering. God zal oordelen en de gemeente zal hij daarvoor gebruiken. Paulus schreef aan de Korintiërs: weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? Soms vraag ik, hoe hadden ze dat dan moeten weten? Nou ja, waarschijnlijk dat, had hij ze dat verteld. Maar aan de hand van bijvoorbeeld Daniel 7 vers 10, wellicht. Maar hiernaast zou ik eigenlijk ook moeten noemen Hebreeën hoofdstuk 12. Want daar zijn we ook terecht bij die tienduizenden, al vind je die in de Statenvertaling niet in dat aantal terug. Daar is slechts sprake van duizenden, maar het is een tamelijk erkend misverstand. Daniel of Hebreeën 12 namelijk leert dat wij gekomen zijn tot, en dat vers moest ik namelijk toch naartoe, vers 22. 12 vers 22 van Hebreeën. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Hé, hey, daar hadden we het toch over. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En eerst meld ik dan nog maar een keer, ik hoop dat ik dat ten overvloede doe, omdat het bekend is, dat je in het vers nog moet invoegen. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Niet omdat dat daar zo staat, maar omdat dat volgt uit de vergelijking met vers 18. Waar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En dat blijkt Sinaï te zijn, maar die naam is daar weggelaten. Maar vers 22, gij zijt gekomen tot de, en vanwege de tegenstelling, wordt het dus ontastelijke berg. En hier staat een naam er dan weer wel bij. Uit beide versen is dus een term weggelaten. Hè? Maar door het vergelijken van schriftplaatsen vullen die termen zich in. Dan wordt het, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. De stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En, of namelijk, gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. Dat had tienduizenden moeten zijn. Dat staat er echt. En hij rijmt dus op Daniël 7, vers 10. Hij komt daarmee overeen. Daarna heet het trouwens ook tot de algemene vergadering der en de ecclesia der eerstgeborenen. Dat zijn allemaal termen ter aanduiding in de praktijk van de gemeente. Maar nemen wij nu voor de aardigheid, maar ik sla dit snel weg, hè. Ik kan er wel blijven, maar ja, dat schiet niet op. Nemen wij voor de aardigheid de volkeren der aarde, die zullen geoordeeld worden door de eerstgeborenen onder de volkeren. Dat is Israël. Maar Israël zelf wordt geoordeeld, geleid, ook verlost trouwens, via of door de eerstgeborene binnen Israël. Dat is Ephraim. En die naam staat tegelijkertijd voor de 10 stammen van Israël. Maar heel Israël, alle stammen van Israël, zullen geoordeeld worden door de eerstgeborene uit Israël, maar nou op een nog hoger niveau, door de gemeente. Dit is logischerwijze uit Ephraim en dus uit de 10 stammen van Israël is, officieel. En de gemeente zelf wordt weer geoordeeld door de eerstgeborenen binnen de gemeente. En dat is Christus. Hebben we dit nog? Als je dat nou in gedachten hebt, gaan we weer terug naar Psalm 68. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. Het gaat om de inhoud van die wagens uiteraard. En daarna hoezo dubbel? En mijn korte antwoord is dit. Klopt precies, want als het over dubbel gaat, gaat het over het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Hij telt voor 2, vandaar dat getal 2 in de Bijbel. Gewoonlijk slaat, niet helemaal altijd, hangt soms van context af, maar gewoonlijk, het slaat op die eerstgeborene die voor 2 telt en uitgebeeld wordt in 2. 2 mannen. Dikwijls. Soms 2 andere dingen, maar dikwijls 2 mannen. Zoals bij het graf, zoals de berg der verheerlijking. Zoals Abraham aan de voet van de berg Moria achterliet bij de ezels. 2 mannen. Nee, dat valt je nooit op. Maar als je het 1 keer weet, dan gaat het je opvallen. 2 mannen. Maar goed. Dan heb ik het nog niet gehad over de Emmausgangers. Die is ook heel mooi. Want er wordt er maar één bij name genoemd. Cleopas. En de ander telt niet mee, ja. Maar goed. Godsmagenen zijn 2 maal tienduizenden duizenden verdubbeld. Het gaat hier in de praktijk over de gemeente. Maar eigenlijk, historisch, gaat het gewoon over die 10 stammen van Israël waaruit die gemeente gebouwd zal worden. Lees maar verder, we komen er wel. De Heere is onder hen. De Heere is onder hen, onder die wagenen. Onder degene die wagenen zijn, zal ik maar zeggen. De krijgers, de cavaleristen, degene die op paarden rijden. Degene die deel hebben aan de majesteit en de heerlijkheid van Christus. Dat is waar het over gaat, hè? Ja. Een Sinaï in heiligheid. Nou ja, dat hebben ze anders vertaald bij gelegenheid. En daar kan ik er wel in vinden. Namelijk, in de NBG, daar staat voor zover ik weet, de Heere is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Het idee is dat hij kwam van de Sinaï en nu is hij het heiligdom binnengegaan. Hij kwam van Sinaï, maar hij is nu in
Sion.
Gelukkig, u begrijpt het tenminste. Hij is nu in Sion, die heilige berg. En ik heb het net gelezen uit de samenvatting in Hebreeën 12. Sinaï, die kwamen we tegen eerder in de psalm. Dat is 14 dagen geleden, dus het is wat lastig. Maar was het niet zo? Er stond het toch? Nou, ik zie het zo gauw niet staan. Ik dacht dat ik hem tegenkwam. Maar het ging over de uittocht uit Egypte naar de woestijn. Jazeker, vers 9. Toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Lees het nog maar na in Hebreeën 12. Maar gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg Sinaï die beefde. En waarin men de omstandigheden niet kon verdragen enzovoorts. En dat wordt hier beschreven. Maar de verlossing in het verleden uit Egypte via de Sinaï is een afbeelding, een schaduw, dan gaat hij weer, van de verlossing van onze tegenwoordige tijd uit de macht van zonde, dood en wet, en dus de macht van degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Wij zijn gekomen tot Sion. En dat is wat hier in de vertaling helaas wegvalt. De Heere is onder hen. Hij is vanuit Sinaï zijn heiligdom binnengegaan. Waar Sinaï een beeld van was, eigenlijk een omgekeerd beeld, maar vooruit. Waar Sinaï een beeld van was, is gerealiseerd geworden. Het is vlees geworden, de beloften God zijn vervuld geworden. Het is gepredikt, het nieuwe verband. Zie? Dus niet een Sinaï in heiligheid, dat is trouwens iets wat je toch niet begrijpen kunt. Een Sinaï in heiligheid, wat betekent dat in vredesnaam? Nee, is van Sinaï het heiligdom binnengegaan. En dat past in het geheel.
Is hij dan misschien vanuit het heilige, de heilige, de heilige binnengegaan?
Uit het heilige is hij het heilige der heiligen binnengegaan. Dat is wat het is, ja. Van Sinaï naar Sion, van oude verbond naar het nieuwe verbond. En de afscheiding in die beeldspraak is natuurlijk een bekende voorhangsel. Van het een naar het andere gegaan. En dat is waar het hierover gaat. Het is ook een bekende Bijbelse idee dat de verlossing uit Egypte steeds genoemd wordt in de Bijbel als een uitbeelding van de definitieve verlossing die eens zal plaatsvinden en die fundamenteel, voor ons in ieder geval, al plaats gehad heeft. Dat het nog een vervolg heeft in de toekomst met betrekking tot Juda, heel Israël en de volkeren, dat mogen zo zijn. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar het gaat hier niet over de wederkomst van Christus. Maar wel over het nieuwe verband. En dat is voor een beetje theoloog veel te ingewikkeld. Sorry. Ja, ik weet dat het arrogant klinkt, maar het is nou helemaal zo. Men kent dat verschijnsel niet. Huh? Maar lees hem maar mee. Ik heb trouwens in mijn notities, heb ik ooit bijgeschreven bij vers 17, deze berg. Maar is dat Sion, tastelijk, of is het de hemel? Vraagteken. Dat staat in mijn aantekening, met vraagteken. Hè? En bij vers 18, de Heer is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Ik heb erbij gezegd, maar is het heiligdom Sion of is het de hemel? En dan kom ik in vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, maar is die hoogte Sion? Dat is een hoogte, overigens. Pak een beetje 800 meter. Boven NAP, ja. Tastelijke berg. Gij zijt opgevaren in de hoogte, of is het de hemel? En alle drie de keren is het antwoord op de vraag, het is de hemel. Nou ja, je kan hem ook wat abstracter nemen. Het is de heerlijkheid, de verhoging onder het nieuwe verbond. En die is hemels. Bovendien, broeder, bedankt voor het aanhalen van de tabernakel. Het heilige der heiligen, volgens Hebreeën 9, is weliswaar eerst in Hebreeën 9 de aanduiding van het nieuwe verbond. Lees het hoofdstuk maar door. In tweede instantie staat er gewoon dat het ook de aanduiding is van de hemel zelf. En dat is het allebei. Het valt namelijk samen. Vandaar dat het Nieuwe Testament, de brieven ons leren, dat wij niet leven onder de dienstbaarheid der verderfenis. Hoe heet dat? Onder de letter die dood. Maar onder het nieuwe verbond en onder de geest die levend maakt enzovoorts. Enerzijds, maar anderzijds dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En die twee vallen samen. Onze hemelse positie is een positie onder het nieuwe verbond. Of andersom, onze positie onder het nieuwe verbond is een hemelse positie. En dat is het enige toepasbare.
Er staat af ook in Johannes 3, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse
dingen. Dat zijn die hemelse dingen. Maar ja, ik ben aan het eind van de avond, ik mag er niet meer al te uitgebreid op ingrijpen op die uitspraak. Maar die uitspraak in Johannes 3 is een prachtige. Indien ik jullie de aardse dingen verteld heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Maar Johannes 3 vers 12. Maar de hemelse betekent uiteraard de hemelse dingen. Maar de Griekse term daar is volstrekt dezelfde als wat in de Statenvertaling in Efeze heet de hemel. En wat in de NBG heet de hemelse gewesten. Maar die zijn de weg kwijtgeraakt. De hemelse gewesten. Het zijn de hemelse dingen. En de Statenvertaling noemt het gewoon de hemel. Dat is het verschijnsel van een bijvoeglijk naamwoord dat tot zelfstandig naamwoord geworden is. Dat heet een gesubstantieerd adjectief. Nou ja, toch, zodat u weet dat ik het ook niet verzonnen heb, want ik kom niet op die uitdrukkingen. Maar dat is een bijvoeglijk naam wat het voor zichzelf begonnen is. Het hemelse. Wij noemen het dan het hemelse, dan zijn we er ook uit. Bij ons wordt het dan meteen onzijdig. Het hemelse. Maar dat zijn ook hemelse omstandigheden. Maar gewesten, dat is flauwekul. Gewesten. Zo van, we zijn wel in de hemel, maar nog in de buitenwijken of zo. Ik heb het al zo verdwaasd gevonden. Nee. Christus is uitermate verhoogd en gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Dus dat is dezelfde uitdrukking. En hij zit niet in hemelse gewesten. Hij zit in de hemel. Ver boven de hemel. Ja. Ver boven alle hemelen. Ja. Nou goed. Maar terug naar de psalm. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En dan ziet u dat die berg weliswaar Sion is, maar niet de tastelijke Sion, vooralsnog, maar het ontastelijke Sion. Het gaat over hemelse dingen. En daarmee zijn we volstrekt terecht in onze tegenwoordige bedeling. Dat bedoel ik maar. Dat blijkt vanzelf. Dat is zo. Waar het op mij komt, dat de volgende verse, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd en gij hebt de gaven genomen onder de mensen. Ja, ook door wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Ik weet wel, ik heb moeite met lezen van het vers, omdat er wat woorden tussen gevoegd zijn. Dus ik stik er een beetje in als ik het zomaar even voorlees. Maar hoe dan ook, het zou dan toch duidelijk moeten zijn, en in mijn Bijbel staat het er ook bij, dat het geciteerd wordt later in Efeze hoofdstuk 4. Daar staat opgevaren zijnde in de hoogte, hebt gij de gevangenis gevangen genomen en gij hebt de mensen gaven gegeven. In elk geval, het wordt daar van toepassing. Wat het betekent, heb ik het nou niet over. Ik zeg alleen, het wordt daar van toepassing gebracht op de gemeente. En dat is nu voldoende, omdat ik nu aan het eind van de avond ben. Ik moet nu ophouden, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, kan niet missen, het gaat over tegenwoordige waarheid. Maar de hele psalm gaat daarover. En dat is het punt, hè. Daarom is het een lastige psalm, een moeilijke psalm. Want het gaat over gemeentelijke waarheid die per definitie in het Oude Testament verborgen bleef. Maar ik had er kunnen zeggen, die in het Oude Testament per definitie verborgen is. En dat betekent dat het daar ook te vinden is. Maar dat je daarvoor moet zoeken. Ja, zou je gedachten hoeveel naslagwerk je moet nakijken om te begrijpen wat hier eigenlijk staat. En wat die woorden betekenen zo in het algemeen, en wat dan de samenhang van die woorden is enzovoorts. U hebt begrepen dat dat niet al te makkelijk is. Maar het resultaat mag er zijn. Ik bedoel, het resultaat is, het gaat kennelijk over onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer, gij, uit vers 19, inderdaad is opgevaren in de hoogte op de berg der verheerlijking. Om nog maar eens wat metaforen te gebruiken dan, hè. In de hemel zelf namelijk. Die berg waarin hij zich terugtrok alleen om te bidden. Herinnert u zich die ook nog? Dat is gewoon de hemel, waar Christus is aan de rechterhand Gods, die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt en die ook voor ons bidt, Romeinen 8. En daar het hoofd is van de gemeente. Ik bedoel, die schriftplaatsen zou ik eigenlijk allemaal bij elkaar moeten zoeken en op een rijtje moeten zetten. Hij is opgevaren in de hoogte. Of Hebreeën 1, vers 3 gewoon. Hij is, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zijnde het uitgedrukte beeld, Tselem, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ja. Maar hij, en daar staat hij van hem, hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. En hij heeft wat gegeven. Er wordt wat gezegd over de wederhorigen. Het is jammer dat ik er niet aan toe kom. Want de aardigheid is dat de wederhorigen, dat zijn nou precies die lui die aan de andere kant waren. We hebben het straks gehad over verdeling, over splitsing. En over nederliggen en inactief zijn. Waar het over gaat is over 10 stammen van Israël die van toneel verdwenen zijn, die uitgerangeerd zijn, die op een doodspoor zitten ergens op de zijlijn, een zijlijn letterlijk, zijspoor. En daar zijn ze dan en ze doen niks, maar raad is wat. Er wordt een overwinning behaald, daar hebben zij niks aan gedaan, maar ze krijgen de volle buit binnen. Dat zijn de wederhorigen. Dat is wat wederhorigen betekent. Maar ja, zij waren ballingen, gevangenen, maar ze zijn nu gevangenen geworden van Christus. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat wij deel hebben gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wij overwinnaars geworden zijn zonder dat wij in de strijd betrokken maar waren. Maar wij hebben wel degelijk het loon ontvangen, de buit ontvangen. We hebben ontvangen wat u tot stand gebracht hebt, namelijk eeuwig leven en zelfs een hemelse roeping en erfenis. Zegeningen van onze heiland zelf, waarmee u ons gezegend hebt. Wij danken u daarom dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, als eerstgeborenen Goden en het Lam. Als eerstgeborenen uit deze wereld, eerstelingen die betrokken zullen zijn in de openbaring van uw koninkrijk straks in de toekomst. En zelfs in het oordeel dat in die dagen over de wereld zou komen. Wij danken u dat u naar ons hebt omgezien. En dat wij die eertijds inactief waren en zonder hoop en zonder God waren in de wereld. Dat u ons nabijgebracht hebt. En dat u ons mede burgers gemaakt hebt der heiligen en huisgenoten Gods. Wij danken u daarom dat u ons uw woord gegeven hebt. Opdat we ons daarmee zouden voeden. Opdat het zou schijnen in onze van nature zo duistere harten. En omdat het licht zal worden daar waar het eertijds duister was. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. En dragen elkaar aan u op. En vragen u, Vader, wees u ons nabij in alle omstandigheden van dit leven. Opdat onze hoop en verwachting gericht zou blijven op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En op de heerlijkheid die de zalige hoop die u ons in Christus hebt gegeven. Amen.